Namens de kerkraad, gemeente, vandaag is er voorbereiding voor het heiligavondmaal. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkraad te vergaderen, beginnend om 19:30. De collecte vandaag, de eerste voor de kerk en de tweede voor de zondagsschool. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 84, de eerste twee versen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot en zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen uit de Psalmen. En wel de 27e. Psalm 27. Na de schriftlezing zingen we Psalm 42, het 5e vers. Maar de Heere zal uitkomst geven. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de boze mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelf aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep. En wees mij genadig. En antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten, maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn der verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte van mijn tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Mits schaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden. Ik ware vergaan. Wacht op de Heere. Zijt sterk. En hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere. Het woord Gods komt vanmorgen tot ons uit de gelezen 27e psalm. En we staan stil bij het vierde vers. Psalm 27, het vierde vers. Eén ding heb ik van den Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wij gaan eerst de Heere om zijn zegen bidden en wij doen daarbij dankzegging en voorbeden. Dankzegging, zuster Nelis van de Groene Zoom mocht weer uit het ziekenhuis thuiskomen. En dat geldt ook van de baby van Marco en Jantine Wielhouwer. Dat kind is in de afgelopen week ook thuisgekomen. Zuster van den Doel uit de Goederee is nog altijd in het ziekenhuis. En vanmorgen is de vader van broeder Versluis uit Bruinisse overleden op 88-jarige leeftijd. Laten wij samen bidden. Heren, aan de morgen van deze dag gunt u ons het voorrecht dat wij nog weer naar uw huis mochten komen. Om hier te horen naar de dingen die eeuwige waarde hebben. Want dat zijn toch de zaken waar het in uw huis en in de prediking van uw woord over gaat, heren. Zeker uw woord heeft ook wat te zeggen over ons dagelijkse en over ons tijdelijke leven. Ook daar hebt u verordeningen voor gegeven en ook daaromtrent hebt u beloften gegeven. Maar dat is de hoofdzaak niet. De hoofdzaak is niet ons leven hier aan deze kant van het graf. De hoofdzaak is waar we naartoe gaan en hoe het met ons zal zijn in de eeuwigheid. En hoe we ons op die eeuwigheid ook hebben voorbereid of juist niet hebben voorbereid. De hoofdzaak is, heren, dat wij uw genade leren kennen. En wat hebben we die genade nodig? Als we geen zondaren waren, konden we het zonder genade wel redden. Maar nu we zondaren zijn, is er niets zo dringend noodzakelijk als juist uw goddelijke genade, uw onverdiende gunst voor onwaardige mensen. Heren, doordring ons van het belang van deze zaken. En laten de dingen die het voornaamste zijn in ons leven ook het voornaamste zijn. En als ze dat niet zijn, wilt u er dan voor zorgen dat ze het voornaamste worden. Dat we met de eeuwige dingen bezig worden en zijn. En dat wij met het heil dat gij laat prediken ons bezighouden. En dat dat woord van u dan zo niet aan ons voorbij zal gaan, Heere. Het is al te vaak zo geweest dat we dat woord naast ons neer hebben gelegd. En dat het niet doorgedrongen is tot in ons hart. Zijn we nog onbekeerd en onveranderd, dan is het nog nooit anders geweest. Dan hebben al uw roepstemmen geen uitwerking gehad. Misschien dat ons geweten er wel eens door opgeschrikt is. Misschien dat we wel eens een ogenblik tot stilstaan werden gedwongen. Maar daarna hernam het leven zijn gewone gang. En wij gingen weer met de gewone gang van het leven mee. En de dingen der eeuwigheid en der zaligheid, ze raakten weer buiten de horizon. Heren, en ook als we genade van u ontvingen, en als het in beginsel in ons leven anders werd, en we niet meer konden leven zonder u, dan moeten wij zeggen dat als we dan terugzien op de weg die we afgelegd hebben en die gij met ons gehouden hebt, er toch nog zoveel dagen zijn geweest dat we het weer wel zonder u stelden. En dat we weer wel onze eigen weg uitstippelden. En dat we weer wel geesteloze mensen waren. En dat we weer wel genoeg hadden aan de aardse en de vergankelijke dingen. O God, wat hebt u een werk aan zondaren? Willen ze echt zalig worden? Dan moet het begin van u zijn, maar dan moet de voortgang ook van u zijn, van dag tot dag. En dan zal het ook pas goed komen als gij uw werk voltooit. Want heren, waar u begint, en stel dat wij dan zouden verder moeten gaan, dat wij moesten voortborduren op het werk dat u aanvankelijk deed, dan was het nog een verloren zaak, want wij doen dat niet. O God, daarom, we hebben bij aanvang, maar bij voortgang ook, en steeds weer opnieuw, het werk van uw Heilige Geest nodig. Laat uw Geest ons indachtig maken. Datgene wat u geopenbaard hebt. En geef ons inzicht in uw heilsopenbaring. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. En geef ons een hart dat naar deze dingen ook waarlijk uitgaat. Opdat als we straks dit woord van David uit deze 27e psalm zullen gaan overdenken, we niet spreken over en denken met over dingen die boven ons verstand uitgaan en waarvan we ook helemaal geen weet hebben en die onherkenbaar zijn in ons leven. God van alle genade, werkt u die keus, die begeerte die er in Davids leven was, ook in ons hart. En als die keuze er ligt en die begeerte er kwam, versterk dan hetgeen gij hebt gewrocht. En we bidden u dat bijzonder ook met het oog op de voorbereiding voor het heilige avondmaal, heren. Aanstaande zondag mogen we, als u dat geven wilt, behalve de prediking van het evangelie, ook de sacramentsbediening hebben. En dan gaat de nodiging weer uit tot hongerigen en dorstigen, tot die mensen die dat ene leerden begeren om al hun dagen in het huis des Heren te mogen verkeren en de lieflijkheid des Heren te mogen aanschouwen. Wij bidden van u, Heren, laat uw woord ook in deze voorbereiding zondag dan ook inderdaad dienstbaar zijn aan de waarachtige zelfbeproeving en aan het waarachtige zelfonderzoek. En geef er uw goddelijke en onmisbare zegen over. Sterk hem die gij tot deze taak weer roept in het midden van deze gemeente. Geef hem woorden om te spreken. Geef hem gedachten om te denken. Geef hem een hart om in deze dingen ook mee te komen, Heren. Geef ook lichamelijk bekwaamheid en sterkte. In alle dingen zijn uw dienstknechten van u afhankelijk, Heren. En ze hebben niets van zichzelf. Zie zo in genade op ons allen ter neer. We danken u dat we elkaar weer in uw huis mogen ontmoeten na een aantal weken, waarin gij ook in de gemeente nog hebt willen zorgen. Uw woord, de prediking van uw woord mocht voortgang hebben. Ernstige ziekten en sterfgevallen hebben geen plaats gevonden. Heere, er is veel reden tot dankbaarheid. Laten we er ook dankbaar voor mogen zijn. En als we dan vanmorgen speciale redenen hebben om uw naam te danken, dan denken we aan zuster Nelis die uit het ziekenhuis mocht komen. En we denken aan de baby van Marco en Jantine Wielhouwer. Heere, ook dat kind mag nu bij zijn ouders zijn, thuis. En we danken u ervoor dat u dat jonge, prille leven, dat bij de geboorte al zo ernstig bedreigd werd, met uw gunst hebt willen omringen en dat u het hebt willen sparen tot nog toe. Zegen het, zegen zijn ouders en geef dat uw geest in dat jonge leven mag wonen en werken. Zegen ook zuster Nelis, heren, die dit voorrecht ontving dat ze weer thuis mocht komen. Laat ze geleerd door deze weg u de Heere des te meer mogen nodig hebben. We bidden u ook, Heere, voor zuster van den Doel, die op haar hoge leeftijd nog altijd in het ziekenhuis verblijft. Laat ze bij u mogen schuilen, Heere. Zeker, ze begeert ook genezing. Ze begeert ook te mogen terugkeren naar haar eigen kamer in de Goede Ree. Maar laat het bovenal haar begeerte zijn om u de Heere te mogen ontmoeten. En laat u dan in haar leven niet onbetuigd. Gedenk ook aan de familie Versluis. Heere, daar is een sterfgeval, heeft er plaatsgevonden. De dood is gekomen. Het leven van een oude vader hebt u afgesneden. En u weet wat dat voor de achterblijvende betekent. Wilt u met uw ondersteuning en met uw nabijheid ze troosten en wilt u ze kracht geven om de weg te gaan, ook de weg naar het kerkhof straks, mogen ze in dit alles ondervinden dat u een God van genade zijt en dat u redenen uit uzelf neemt. Mogen wij alle weer, heren, in het heden der genade ons verwonderen over uw langmoedigheid en trouw en wil zo nog met ons zijn. Naar uw grote barmhartigheid, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit de 27e psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 27, vers 2 en vers 3. Gemeente, wij willen ons vanmorgen en vanmiddag en volgende week zondag, zo de Heere wil, concentreren op deze 27e psalm. Een van de bekende psalmen uit het psalmboek. Er zijn een aantal versen uit deze psalm die we ook in de berijming vaak en graag zingen. Ik denk aan dat derde vers wat we zojuist met elkaar gezongen hebben. En vooral ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd. Versen die wij in onze jeugd al geleerd hebben en die we daarna nog menigmaal hebben gezongen. Het zij persoonlijk, het zij in het midden van de gemeente. En eigenlijk is deze hele psalm wel een hele bekende. Maar laten we ons niet vergissen met datgene wat zo bekend is en waarvan de klanken ons zo vertrouwd in de oren klinken. Laten we niet denken dat we, omdat het allemaal zo vertrouwd is, we het nu allemaal weten en begrijpen. En laten we nog minder denken, juist als we deze psalm zo vaak ook zingen in de samenkomsten der gemeente, dat we het daarom en daarmee nu ook beleven. Daar zijn nog verschillende dingen die dan eerst moeten plaatsvinden. Je kunt deze psalm lezen, je kunt hem uit je hoofd kennen, je kunt de psalmen zingen. Maar beleven we het ook? Is dat nou, om bij het begin maar te beginnen, nou ook van u en van mij, waar de Heere is mijn licht en mijn heil? Je ziet, er ligt tegelijkertijd alweer zo'n heel persoonlijk accent in dit lied. En dan de woorden van onze tekst natuurlijk. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Wat een ander doet, dat is niet onbelangrijk, maar wat doe je zelf? Wel, laten we met name dit vierde vers van morgen gaan overdenken. Vanavond het vijfde vers. En volgende week een gedeelte verderop in deze psalm. Eerst iets in het algemeen over psalm 27. U merkt dat wel, die psalm bestaat eigenlijk uit twee verschillende delen. Ik zeg niet dat die opgebouwd is uit twee verschillende psalmen. Sommigen zeggen dat. Het zijn eigenlijk twee psalmen. De versen 1 tot en met 6 en de versen 7 tot en met 14 en die zijn aan elkaar verbonden. Ik weet niet of dat zo is, dat is ook niet het belangrijkste. Maar er zijn wel twee hele duidelijke verschillende lijnen in deze psalm. Enerzijds is deze psalm heel duidelijk een geloofsbelijdenis. En anderzijds is deze psalm een gebed. Een roepen tot God. En dat hangt samen met de achtergrond van psalm 27. Niet dat wij licht genoeg hebben om precies te zeggen in welke historische setting deze psalm terug te voeren is. Het is een psalm van David, zo staat er in het begin. Maar wanneer David hem gedicht heeft, in welke periode van zijn leven, dat weten we niet. Bij andere psalmen is ons dat soms wel geopenbaard, maar hier niet. Duidelijk is overigens uit de inhoud van die psalm dat hij gedicht is in een periode waarin David het niet zo makkelijk had. En waarom had hij het niet gemakkelijk? Omdat hij tegenpartijders had. Omdat hij vijanden had. Daar spreekt hij van in vers 2, daar komt hij verder op terug. In deze psalm, hij heeft mensen die op hem loeren, verspieders, tegenstanders, die op naar zijn levenje stonden en die hem onheil wilden aandoen. Dat is natuurlijk, zo weten wij uit Davids levensgeschiedenis, meer dan eens gebeurd. Voordat hij koning werd, was het Saul die op zijn leven loerde. Daarna, toen hij op de troon zat in Jeruzalem, toen was het een keer zijn eigen zoon, Absalom, die hem naar het leven stond. Misschien dateert deze psalm uit de tijd van Davids vlucht voor Absalom. Maar hoe het ook zij, hij had het niet gemakkelijk. Ondanks dat hij het niet gemakkelijk had, ondanks dat hij met vijanden en tegenstanders en verspieders te maken had, spreekt hij toch de taal van het geloof. Want God is zijn licht en God is zijn heil. Dus voor wie zou hij eigenlijk bang moeten zijn? Voor Saul? Voor Absalom? De Heere is de kracht van zijn leven. Voor wie zou hij dan vervaard moeten zijn? Dat is de taal van het geloof. Hij vreest niet, integendeel. Want God is met hem. En toch, ook al mag hij de taal van het geloof spreken, u ziet hier maar weer eens des te meer dat de geloofstaal en de geloofsroem in het leven van een kind des Heren heel vaak afgewisseld wordt met een gebed uit de nood. Kijkt u maar even naar vers 7. Heren, hoor mijn gebed als ik roep. Wees mij genadig en antwoord mij. Verberg, vers 9, uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Verlaat mij niet, o God mijns heils. Een gebed. Een gebed dat de Heere, in wie hij in het begin van deze psalm geroemd heeft, zich toch inderdaad over hem zal willen ontfermen. Is de geloofstaal van David dan grootspraak geweest? Heeft hij het niet gemeend? Heeft hij zomaar wat gezegd? Nee, het was gemeend, het was uit zijn hart, het was gegrond in het woord van de Heer. Hij mocht dit zeggen, hij had het ondervonden dat de Heer hulp gegeven had. Maar zoals dat, ik zei al, in het leven van Gods kinderen menigmaal gaat, zo sta je op de hoogte van het geloof. En zo ben je weer in een veel lager stadium terechtgekomen. In de beleving van je nood. In de beleving ook van je onwaardigheid. Kijkt u nog maar even naar dat negende vers. Keer uw knecht niet af in toorn. David weet dat hij het per se niet verdiend heeft dat God aan hem zou denken. David weet dat het enkel goedertierenheid is. Als hij steunen mag op zijn God en vertrouwen mag op diens genade. David weet dat het enkel genade is als hij niet omkomt in de handen van zijn vijanden. Hij heeft het verdiend dat God zich van hem af zou keren in grimmigheid en in toorn. Wel nu, midden in dit geloofs- of en gebedslied spreekt David dan in de woorden van onze tekst van die ene begeerte. En dat is heel merkwaardig. Denkt u maar na. Hij heeft dus verkeerd in grote moeite en in zorgen. En je zou zeggen dat als iemand in zulke omstandigheden verkeert, dan heeft hij heel wat te wensen. Dan zijn er heel wat begeerten in zo'n hart. Dan zal hij toch wel begeerd hebben dat de Heere hem verlossen zou uit de macht van zijn vijanden. Dan zal hij toch wel begeerd hebben dat de Heere hem, als hij vluchten moest, weer veilig thuis wilde brengen. Dan zal hij toch wel begeerd hebben dat de Heere zijn vijanden wilde verslaan. Dan zal hij toch wel begeerd hebben dat de Heere vrede zou willen herstellen in het land. Dan zijn er voor iemand in zulke omstandigheden toch heel wat dingen die hij nodig heeft. En omdat hij ze nodig heeft, begeert hij ze ook. En niet alleen maar als je gevaar loopt van de kant van vijanden. Niet alleen maar als je leven op het spel staat, omdat het bedreigd wordt. Maar in allerlei levensomstandigheden heeft de mens, hebben u en ik, heel wat van de Heere te begeren. We zijn zulke hulpbehoevende mensen. We zijn van die mensen die in vele opzichten niets of bijna niets voor onszelf kunnen doen. We zijn mensen die in allerlei opzichten hulp van de Heere moeten hebben. Voor onze gezondheid of voor de terugkeer van onze gezondheid. Voor het herstel van ziekte, voor de troost in dagen van droefheid en kracht in de dagen van zwakheid. En werk in de dagen van werkeloosheid en uitzicht in de dagen van uitzichtloosheid. Ach, je kunt wel 1000 dingen opnoemen die een mens in zijn leven nodig heeft en die hij dan ook begeert. En dan heb ik het nog niet eens over allerlei verkeerde en zondige begeerten die er dan ook in ons mensenleven nog kunnen voorkomen. En gelukkig dat de Heer in zijn woord niet zegt, daar mag je niet over vragen. Als je veel dingen nodig hebt, dan mag je mij daar niet mee lastigvallen. De Heer heeft zelfs gezegd, laat al uw begeerten, meervoud, bekend worden bij God. Al die noden, al die zorgen, al dat verdriet en al die spanningen en alles wat er zomaar zijn kan, mogen wij in het gebed bij de Heer brengen. En hij wil daarnaar luisteren, hij wil daarin voorzien. Maar toch heeft David geleerd dat bij alles wat een mens dan nodig heeft en bij alles wat hij voor het aangezicht van de Heere mag neerleggen als zijn begeerte, eigenlijk één zaak de hoofdzaak moet zijn. Dat één begeerte alle andere begeerten moet gaan overtreffen. Dat al die andere dingen toch ook wat op de achtergrond moeten raken. Opdat er maar één zaak bovenuit zal komen en vooraan zal staan. En één zaak ons hart zal hebben. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Nou, hoe leert een mens dat nu? Om al die andere zaken, ik zal niet zeggen onbelangrijk te achten, maar toch wel minder belangrijk te achten. Minder belangrijk in ieder geval dan die ene zaak. Hoe leert een mens dat? Hoe leerde David dat? Ik denk dat David het op dezelfde manier geleerd heeft als dat Martha in het Nieuwe Testament het heeft moeten leren. U kent die geschiedenis. Dat de Heer Jezus in Bethanië kwam en daar in het huis van Martha, Maria en Lazarus een ogenblik zijn intrek nam. En toen was Martha bezig met veel dienens. Ze bekommerde en verontrustte zich, zegt de Heer Jezus, over vele dingen. Noodzakelijke dingen, nuttige dingen, geoorloofde dingen, gepaste dingen. Maar die vele dingen overwoekerden het ene bij haar. Bij haar zuster was het net andersom. Die had de keus gemaakt. En zij had een goede keus gemaakt. Jezus zegt dat ook. Als zij tegen Martha zegt, Martha, Martha, waarom doe je dat nou toch zo? Waarom ben je nou toch zo bezig? Waarom ben je nou toch zo druk met zoveel zaken? Eén ding is nodig. Hij onderwees haar daarin. Of ze het geleerd heeft, ik geloof het wel, dat blijkt uit de verdere geschiedenis in het evangelie beschreven van het leven van Martha. Jezus onderwees haar en de Heilige Geest paste het toe. Zo leert een mens dat één ding nodig is. Zo heeft de Heilige Geest het ook David geleerd. De Heilige Geest als Davids inwendige leermeester heeft hem dat ook verteld. David, je bent koning. Even aangenomen dus dat deze psalm dateert uit de periode van zijn koningschap. David, je bent koning en je hebt voor veel dingen te zorgen. Je hebt wetten uit te vaardigen, je hebt wetten te handhaven, je hebt recht te spreken, je hebt plannen te maken voor je binnenlands bestuur, je hebt een buitenlands bestuur, een buitenlands beleid. Je moet weten hoe je om moet gaan met de volkeren rondom en in dagen van oorlog heb je ook verplichtingen om het volk te beveiligen en te beschermen en de weg te wijzen naar de overwinning. Allemaal geweldig belangrijke dingen. En dan heeft David in zijn gezinsleven natuurlijk nog het een en ander meegemaakt. En dan heeft hij ten aanzien van de opvoeding van zijn kinderen en van zijn huwelijksleven enzovoort ook nog een hele hoop zorgen gehad. En dienaangaande ook allerlei begeerten gekend natuurlijk. Maar de Heere heeft David gezegd, allemaal belangrijk, allemaal waar, maar één ding is echt nodig. Eén ding. En toen David het geleerd had, toen hij het begrepen had, toen de les van de Heilige Geest door hem verstaan werd, toen zei hij ook als antwoord tegen de Heere, Heere, ik begeer ook maar één ding. En al die andere dingen, die laat ik voorlopig eens even rusten. Er is één zaak die er uitspringt, die het belangrijkste geworden is, die mijn hart helemaal in bezit genomen heeft. En wat is dat ene dan? Ja, dat gaat David vertellen in de tekst, maar laat ik u maar eerst even de vraag stellen, weet u daar ook van? Van dat onderwijs van God door zijn geest toegepast aan uw hart, hebt u dat ook geleerd? Dat te midden van alles waar u mee bezig bent en te midden van al die gedachten die er door uw hoofd gaan en te midden van alle zorgen die je in het leven mee kan dragen, en te midden van al die dingen die je dan ook in de weg van het gebed voor het aangezicht van de Heere neerlegt, of de Heere hiervoor wil zorgen en daarin wil voorzien en daarin uitkomst wil geven en daar redding in wil schenken en daar hulp in geven wil, of u te midden van al die dingen nu ook begrepen hebt dat er één ding is dat in waarde daar bovenuit gaat en daarom ook eigenlijk de eerste en alle aandacht verdient. Hebt u dat ook ontdekt? Of bent u nog zo'n druk bezig zijnd mens met zoveel dingen? En hebt u nog zoveel zaken niet alleen maar aan uw hoofd, maar brengt u ook zoveel dingen nog voor het aangezicht van de Heere in afhankelijkheid, goed? Terwijl dat ene nodige vergeten wordt. Als dat zo is, dan moet dat in uw leven toch een keer veranderen. En ik hoop dat u dat ook toestemt. En dat u daar ook de Heere om vragen zult. Heere, verandert u dat nou eens? Ik zit zo vol en ik ben zo bezet en ik heb zoveel dingen aan mijn hoofd en ik denk dat er zoveel dingen belangrijk zijn. Laat het allemaal nou eens rusten. En kom nou eens tot uzelf. Wat heeft een mens nou het hardste nodig? Wat is nou voor een verloren zondaar, voor een gevallen Adamskind, het wezenlijke? Is dat niet met Maria aan de voeten van de Heere Jezus zitten, om daardoor hem onderwezen te worden? Wijs gemaakt te worden tot zaligheid, is het dat niet? Want al zou je, ik denk aan een woord van de Heere Jezus, nou de hele wereld winnen en je al je begeerten vervuld krijgen en je zou uit elke nood gered worden en overal de hulp van de Heere in ondervonden hebben, al zou je de hele wereld winnen en al zou je 1000 en meer jaren leven. En je zou schade aan je ziel lijden. Wat dan? Ziet u dat het echt niet voor niets is als de Heere Jezus zegt één ding is nodig? En dat het echt nodig is dat hij dat zo tot ons zegt dat het doordringt in ons hart? En dat het resulteert in geloof in dat woord, Heer, het is waar. Eén ding is nodig. En daarom met David één ding begeer ik nu maar van u. En wat is dat ene dan? Nou, dat heeft alles te maken met de omgang met God, met de kennis des Heren, met de vreze Gods. David brengt dat op een bepaalde manier onder woorden. Hij brengt dat in verband met het huis des Heren. Eén ding heb ik van de Heren begeerd en dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. En later verderop in deze psalm duidt hij dat aan met zijn tempel. Dat doet mij dan inderdaad ook denken aan de periode van Davids koningschap. Want toen was er een vaste plaats voor het heiligdom des Heren gevonden. Daar had David zelf aan mogen meewerken. Hij had weliswaar nog geen tempel, geen stenen gebouw mogen oprichten. Al lag dat wel in zijn hart en als het was dat wel zijn hartelijk begeren geweest. Maar er was toch een centraal heiligdom gekomen. De ark des Heren, de tabernakel Gods, was opgericht in Jeruzalem. En voor die tijd zwierf die ark en zwierf die tabernakel, dan is hier en dan is daar. Maar David heeft in ieder geval de grote waardij gezien van het feit dat God een huis heeft. En dat hij dat huis opgericht heeft onder zijn volk. En dat hij dus daar wil wonen. God die in de hemel woont, in het heilige en in het ontoegankelijke licht, heeft zich ook een woning gesticht hier op aarde, te midden van zijn volk. En daarvan heeft hij gezegd, hier zal ik wonen, naar mijn lust. Hier is in eeuwigheid mijn rust. Nou, David is daar wel eens geweest. Hij is er meer dan eens geweest. En dat heeft niet nagelaten indruk op hem te maken. Daar heeft hij van getuigd in een andere psalm. Ik denk aan de 63ste. Waar hij spreekt van zijn vroegere bezoek aan het huis des Heren. Aan de tent der samenkomst. Aan de tabernakel. En hij getuigt daarvan. Ik heb u voorwaar in het heiligdom aanschouwd. Ziende uw sterkheid en uw eer. Terwijl hij dat schrijft en zingt, verkeert hij in hele andere omstandigheden. Maar dat terugdenken aan hoe het vroeger was, vervult hem met heimwee. En hij zegt, was het maar weer zoals toen. Och, wierd ik derwaarts weer geleid. Toen, in het heiligdom, toen zag ik zijn sterkheid en zijn eer. Toen heeft hij God ontmoet. Toen heeft hij de gunst des Heren genoten. Toen heeft hij ondervonden, het is mij goed nabij God te zijn. Dat mist hij als hij Psalm 63 dicht. Ik denk dat hij dat ook voor een groot deel mist als hij Psalm 27 dicht. Vandaar dat hij deze begeerte om weer naar dat huis des Heren te mogen gaan en daar te blijven, nu als die ene begeerte voor de Heren neerlegt. Als hij denkt aan die mensen die daar in dat huis des Heren gedurig verkeren, die daar gedurig hun werk verrichten. David is dankbaar dat de Heren hem tot koning gezalfd heeft, maar bij tijden zou hij eigenlijk wel eens een priester willen zijn. Of een leviet. Of misschien maar alleen een dorpelwachter. Om in het huis des Heren te mogen blijven. Te mogen vertoeven. Niet als een pelgrim daar zo nu en dan eens naartoe te gaan. Maar Davids begeerte is geworden om in het huis des Heren te mogen wonen. Al de dagen van zijn leven. En dat laat zijn beroep niet toe. Dat kan hij als koning niet. Hij is nu eenmaal geen dienaar in het heiligdom. Hij moet God op een andere manier dienen. Maar zijn hart gaat er naar uit dat het zo wel zou mogen zijn. En dan begrijpt u wel, dan komt er tegelijkertijd een verdieping in de ziel. Iemand die door de Heere aangeraakt is en liefde tot de dienst des Heere gekregen heeft, die wordt niet altijd een dominee. Of die krijgt niet altijd een ambtelijke taak te vervullen. Maar als de begeerte in het hart gelegd is om al de dagen in het huis des Heeren te mogen dienen, dan legt de Heere daar die verdieping in, dat dat straks wel werkelijkheid gaat worden. Als de tabernakel Gods bij de mensen is. Maar voorlopig heeft David het nog over aardse begeerten. Een aards verlangen, een verlangen om hier op aarde ook al in het huis des Heren te mogen wonen. Waarom? Ja, het was een prachtig gebouw, die tempel later natuurlijk, maar de tabernakel eigenlijk ook. Er was veel kunst in verwerkt, in de klederen van de tabernakel en in de versierselen van de tabernakel. Er was goud, er was zilver, er was scharlaken, er was puur en zuiver linnen. Daar werden de liederen gezongen, daar klonk de gewijde muziek op. Daar was een sfeer, ja, de sfeer in het heiligdom is anders dan de sfeer in het paleis. En de sfeer in Gods huis is anders dan op de fabriek of op het slagveld. Dat is duidelijk. Er is een plechtige, een geheiligde sfeer. Daar is eigenlijk alles wat ertoe dienen kan om de ziel van een mens verder op te wekken en gaande te maken. Is het dat wat David begeert? Om die muziek daar te horen en om erin mee te zingen. Om die sfeer te proeven. Om die kunstschatten te aanschouwen. Ik denk dat het David om wat anders ging. Dat David niet maar een tempelganger of, laat ik het dan zo zeggen, een kerkganger was die naar de kerk ging uit een bepaalde behoefte om in een zekere sfeer te verkeren. Ik ben bang dat dat bij veel mensen vandaag wel zo is. Dat je je fijn moet voelen in de kerk. En dat de preek je dan ook een fijn gevoel moet geven. En dat het zingen ook een fijn gevoel moet achterlaten. En dat je elkaar weer eens ontmoet. En dat wordt dan wel gauw voor de gemeenschap der heiligen gehouden. Sfeer is vandaag voor veel mensen zo belangrijk. Of je je er lekker bij voelt. Maar dat zet geen zoden aan de dijk. Dat levert geen geestelijke winst op. Vroeger zeiden de ethische niet de leer, maar de Heer. Daarmee wezen zijn, dat kun je vandaag ook horen, eigenlijk de leer van de kerk zo'n beetje af. Ach, wat moet je nou met die leer? De Heer is belangrijker. Tegenwoordig kun je dat gezegde van de ethischen wel veranderen. En dan kun je zeggen, een hele hoop mensen die gaan uit van de gedachte niet de leer, maar de sfeer. Dat is net zo verkeerd. Want het gaat om het woord van God. Het gaat om God zelf. En laat er dan een bepaalde sfeer in het heiligdom zijn, maar dat is de hoofdzaak niet. Waar het David om gaat, en nou kom ik bij wat hij inderdaad zelf onder woorden gebracht heeft, waar het David om gaat, wat hij in het huis des Heren zoekt en wat hij in de tempel des Heren begeert, dat is de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken. De lieflijkheid des Heren. Nou, zegt u dan maar wat dat is. Gemeente, dat is nog niet eens zo eenvoudig om dat uit te leggen. Want dit is een bepaalde manier van uitdrukken waar David eigenlijk een woord gebruikt heeft, een woord gezocht heeft om in één woord heel veel te zeggen. U moet dat woord liefelijkheid niet opvatten in de zin dat het er allemaal zo liefelijk toe gaat in het heiligdom, want dat gaat het niet eens. Wat is nou de liefelijkheid des Heren? Wat gebeurt daar? Wat is de hoofdzaak in het huis des Heren? Dat is wat er bij het altaar gebeurt. Dat is wat er gebeurt als er een os of een schaap geslacht wordt. Dat is nou niet direct liefelijk. Dat is wat er gebeurt als er bloed vloeit. En als de vlammen het vlees verteren. Dat is de hoofdzaak van het huis des Heren. Het is de plaats der verzoening. Als dat er niet was, dan had dat hele heiligdom weinig te zeggen. Niks te bieden. En dan had het geen enkele zin voor een Israëliet om daarheen te gaan. Kijk, je kunt in een tempel, je kunt in een heiligdom van alles zoeken. Maar als je zondaar voor God geworden bent, zoek je er maar één ding. En dat is dat je mag horen, dat je mag zien, dat je mag leren geloven hoe je van je zonde verlost wordt. En hoe je met God verzoend wordt. Als dat geen belangrijke vraag is, dan kun je koren gaan invoeren. En dan kun je allerlei soorten toga's gaan invoeren. En dan kun je de diensten opvullen met allerlei liturgische hoogstandjes. Dat kan allemaal. En dat is alleen maar een bewijs dat de hoofdzaak niet verstaan wordt. Maar als de hoofdzaak verstaan wordt, ik kom hier als een verloren mensenkind. Ik kom hier als een mens en ik roep u dat toch even herinnering. David heeft dat geweten toen hij deze psalm maakte. Toen hij zei, keer uw knecht niet af in toorn. Ik kom hier als een mens die de toorn Gods verdiend heeft. En ik kom hier om te zoeken of er nog een middel is om aan de welverdiende straf te ontgaan. En weer tot genade te komen. Ik kom hier zoeken een antwoord op de vraag hoe ik rechtvaardig verschijnen kan voor God. En omdat dat de zaak in Davids leven geworden is, daarom zegt hij, Heere, ik begeer maar één ding. En dat is dat ik die altaardienst, die offerdienst, dat gevloeide bloed, en dat verbrande vlees. En die gode welbehagelijke reuk die opstijgt naar de hemel. Nog eens mag aanschouwen. En dat ik me daarin mag verdiepen. Dat ik mag onderzoeken in uw tempel. Dat ik daarover mag mediteren. Dat daar mijn ziel mag wijden met een verwonderend oog. En waarom noemt hij dat nou de liefelijkheid des Heren? U begrijpt wel, ik zei dat zo pas, dat is nou niet direct liefelijk omdat het zo lievig is. Maar hij gebruikt dit woord om, ik zei al, een heel complex van gedachten in één woord samen te vatten. De schoonheid van de Heren, zo zou je kunnen zeggen. Je kunt ook vertalen, al is dat niet letterlijk, maar daar komt het dan toch wel op neer, de begerenswaardigheid van de Heere. Datgene waarin de Heere nou begeerlijk geworden is en zich begerenswaardig gemaakt heeft. En dat is het. Hij heeft zich dienenswaardig en begerenswaardig gemaakt door zelf een weg der ontkoming te geven voor verloren zondaren. Mensen als David, mensen als u en ik zijn toch vastgelopen. We komen er toch nooit uit. Als je zonde zonde geworden is en als je schuld gaat wegen en als je gaat ontdekken, Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan kun je proberen wat je probeert en dan kun je doen wat je doet. En je kunt laten wat je laat, maar je komt niet tot behoudenis. En je kunt luisteren naar adviezen links en rechts, maar het helpt niet. Dan moet God een weg openen. Dan moet God zijn hand uitsteken. Dan moet God zijn zoon in deze wereld zenden. Dan moet God het offer geven ter betaling. Dan moet Christus zijn bloed geven tot voldoening. De zoon des mensen moet zijn ziel geven tot een rantsoen voor velen. Dan is Golgotha nodig. En het kruis. En de spot aan het kruis. Maar ook het sterven van Christus aan het kruis. Dan is het graf nodig. En daarin is God zo dienenswaardig. Gemeente, hebben u daar wel eens verwonderd over gestaan dat God een antwoord gezocht heeft op de vraag: hoe word ik rechtvaardig voor God? Dat is de vraag die wij moeten leren stellen. Maar die vraag heeft de Heere allereerst gesteld. En toen heeft hij in dat overleg tussen, als ik het zo menselijk mag zeggen, tussen de drie personen de vraag gesteld: en wie zal er nou met zijn hart borg voor zulke mensen worden? En toen heeft de Heer Jezus gezegd: zie, ik kom. Dat is de lieflijkheid des Heren. En dat is nou niet bij een woord gebleven, bij een afspraak, bij een belofte. Dat heeft de Heer Jezus nou niet alleen maar gezegd: zie, ik kom. Maar hij is gekomen. En hij is iedere keer weer gekomen. Als de Vader hem riep, als de Vader wat van hem eiste, als het recht van God nieuwe eisen aan hem stelde, dan week hij niet terug. Als het op de weg van het lijden van de Heer Jezus hoorde dat hij bespot werd, dan liet hij zich bespotten. Als het erbij hoorde dat hij bespuwd werd, dan liet hij zich bespuwen. Als het erbij hoorde dat hij gescholden werd, dan liet hij schelden en hij schold niet terug. Als het erbij hoorde dat hij de beker moest drinken tot op de laatste druppel toe, dan dronk hij de beker. Al heeft hij in Gethsemane een ogenblik gebeden: laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En als het erbij hoorde dat hij naar het kruis moest, naar het vloekhout, en zijn leven moest afleggen en al die dingen, dan heeft hij het in praktijk gebracht. Dan is hij gedurig getrouw geweest aan dat woord dat hij in de eeuwigheid al gesproken heeft: zie, ik kom. En dat werd nou in het huis des Heren onder het Oude Testament uitgebeeld in de offerdienst. Veel Israëlieten zagen dat natuurlijk niet. Die zagen die offers wel, maar die zagen de zin er niet van. Dat werd voor hen een ritueel, zoals in de kerk des Heren alles een ritueel kan worden. Ook avondmaal vieren en dopen. Dat kan een bepaalde rite gaan worden, een bepaalde vorm. En daar houden we ons dan aan en daar maken we dan gebruik van. Maar de inhoud ontgaat ons. Zo was het bij verschillende Israëlieten ook, vrees ik, met de offerdienst. Over David niet. Want hij wist van die toorn Gods. En hij wist van zijn onwaardigheid. En hij wist van: ik kan voor God niet bestaan. Bij aanvang niet en bij voortgang ook niet. En daarom moet David onderwezen worden. Daarom moet hij kunnen mediteren. Daarom moet hij die komende zaligmaker aldus leren gedenken. Om te onderzoeken in zijn tempel. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En dit is het: God te mogen kennen. Hoe? In al zijn deugden. God te mogen kennen. In zijn recht. Kijk maar naar die vlammen op het altaar. In zijn heiligheid. Kijk maar naar dat offerdier dat sterven moet.
is een genade. Kijk maar naar dat dier dat in de plaats van een mens mocht komen. In zijn barmhartigheid. Luister maar naar dat woord dat gesproken wordt in dat huis des Heren. Op deze zal ik zien op de armen en verslagenen van geest. En die voor mijn woord beeft. God te mogen kennen in al zijn heerlijkheden, al zijn deugden. Die samenwerken tot de verlossing van een verloren zondaar. In dat werk der verzoening. Zou ik dat nou alle dagen maar mogen zien, zegt David. Zou ik daar nou alle dagen maar bij en uit mogen leven. Zou dat nu alle dagen maar de hoofdzaak in mijn leven mogen zijn. Om daarmee bezig te zijn. O, wat zijn die priesters gelukkig. Die daar dagelijks in werkzaam zijn. En wat moet ik veel tijd aan andere zaken besteden. En wat gaan er uren en dagen voorbij. Dat ik amper de gelegenheid heb. Om op dat allerbelangrijkste mijn aandacht te richten. Heren, dat ik al de dagen in uw huis zou mogen verkeren. Om te onderzoeken in uw tempel. Begrijpt u het? En hebt u het voor uzelf intussen ook al een beetje toegepast? Een beetje toegepast in die zin dat we voor onszelf ook de vraag gesteld hebben. Is dat voor ons nou ook zo belangrijk geworden? Gemeente, wat denkt u van de Heere Jezus Christus? Wie is Hij voor u? U kent zijn naam. Natuurlijk, en u weet van zijn werk, uiteraard, en je hoort alle jaren weer lijden spreken. En alle jaren maken we het weer mee dat we op de Goede Vrijdag zijn dood gedenken. En zijn opstanding, en zijn hemelvaart, en alles. En we weten van zijn offer. En we weten ook waarom dat offer nodig was, ja toch? Zijn er mensen hier in de kerk die echt helemaal onkundig zijn ten aanzien van de vraag waarom de Heer Jezus zich tot in de dood moest vernederen? Dat is toch de weg die de Heer in zijn woord gewezen heeft en de weg die de Heer ook geopend heeft. Dat is toch de fontein tegen de zonde en tegen de onreinheid. Nou, we weten het. Maar zijn we dan net als zoveel Israëlieten die ook wel wisten dat er dagelijks offers gebracht werden. En die dat ook best fijn vonden. En die daar ook wel een bepaalde bekoring van ondergingen. Maar voor wie het niet meer was dan zo'n dagelijks terugkerend ritueel. En voor wie die feesten elk jaar weer niet anders waren dan een gewoonte. Ze gaan natuurlijk op, paasfeest natuurlijk. En als dat paasfeest niet kan, dan ga je natuurlijk op Pinksteren. Maar slechts uit gewoonte zijn we zulke mensen, zulke kerkgangers. Zulke avondmaalgangers? Of gaat het ons om niet de instelling, niet de plaats, niet de tafel, niet het brood, niet de wijn, maar om dat lam? Gaat het ons om die God die dat lam heeft gegeven? Gaat het ons om de kennis van Hem, de ontmoeting met Hem? En zijn we dan ook niet tevreden met wat we van Hem weten, maar begeren we meer van Hem te weten? Begeren we, ik leg even de vinger bij dat ene woord uit onze tekst, begeren we te onderzoeken? En te aanschouwen. Met geloofsogen zal dat dan moeten. Te zien. De goedertierenheid Gods. De barmhartigheden Gods. Maar ook de heiligheid Gods. En daarover te mediteren. Ik denk aan die passage uit het avondmaalsformulier. Aldus zullen wij zijn er daarbij gedenken. Daar heb je de activiteit van het onderzoeken, van het mediteren. Gemeente, onderzoek u zelf eens op deze vragen. En laten die vragen eens meegaan in deze week van voorbereiding. Kijk, avondmaal vieren, dat is als het erop aankomt een zaak waar alleen zij profijt van hebben. Die met David kunnen zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat is nou ook door genade mijn begeerte geworden. Omdat de Heere dat tot mijn ziel gezegd heeft. Ik heb dat grote belang ook ontdekt. Dat er noodzakelijk is dat mijn zonden verzoend worden. Ik weet er ook wat van. Ja, misschien maar een heel klein beetje voor je gevoel. Dat ik verloren ben. Dat ik een arme zondaar ben. En dat God alle recht heeft om mij in toorn weg te doen. En hoe komt het nou weer goed? En als dan de klanken van het evangelie ons gaan vertellen dat God die weg geopend heeft. Heren, laat me dat mogen weten. Laat ik daar zicht op mogen krijgen. Laat dat offer waar uw woord van spreekt in mijn ziel vastheid krijgen, zodat ik geloven mag dat dat offer nou ook voor mij gebracht is en dat mijn schuld door dat gestorte bloed van Golgotha bedekt is en dat mijn ongerechtigheden zijn uitgewist, dat ik hem, die zaligmaker, mag kennen en dat ik in hem ook God mag ontmoeten als degene die de weg geopend heeft. En die nou in gunst en niet in wraak en niet in toorn zijn lust heeft. Gemeente, minder is toch eigenlijk niet mogelijk. Je kunt toch ook geen avondmaal gaan vieren uit gewoonte. Als er een kind gedoopt wordt, wordt aan de doopouders de vragen gesteld waaruit blijken moet dat ze niet uit gewoonte of bijgelovigheid de doop voor hun kind begeren. Nou, wij hoeven ten afzichte van de avondmaalsviering niet nog eens een keer afzonderlijk vragen te beantwoorden in het openbaar. Maar anders zou het ook wel op zijn plaats zijn om dan ons te vergewissen en te overtuigen van het feit dat we niet uit gewoonte avondmaal vieren. En dat je het ook niet doet omdat een ander het doet. Maar dat je doet omdat daar de lieflijkheid des Heren te aanschouwen is. Dat je doet omdat dat in je ziel gelegd is. Eén ding heb ik van de Heren begeerd. Heren, dat is nou zo alles overheersend. En dat is nou zo alles beslissend geworden is. Daar gaat het mij om. U zegt, maar dat is in het leven van oprechte avondmaalgangers toch ook niet altijd het geval. Helaas niet. Helaas niet. Het zou wel zo moeten zijn. Maar er zijn ook situaties waarin er weer zoveel tussenin kruipt. Dat je het eigenlijk toch ook weer niet met een oprecht hart tegen de Heere kunt zeggen. Heere, u weet het, kijkt u maar naar binnen. Dat is nou ook mijn enige begeerte. Er zitten nog vaak zoveel andere begeerten bovenaan, of niet? En om eerlijk te zijn, Gods kinderen geven zo vaak ook nog toe aan verkeerde begeerten, die ze tegen beter weten in toch nastreven. Zo kun je van je plaats zijn. En dan moet je weer teruggebracht worden. Dan moet God het maar weer eens een ogenblik op je ziel binden. Weet je nou wel wie je bent? En weet je nou wel wie ik ben? En zou je het niet weer eens een keer beseffen dat je een verloren zondaar bent? En dat je alleen maar gered kunt worden door het bloed van mijn lieve zoon. En daarom in het leven van Gods kinderen is steeds weer dat plaatsmakende werk nodig. Maar om het dan toch weer te mogen beoefenen en te mogen beleven en beleiden, Heere, dat is ook mijn enige begeerte. Wel, zulken die zo komen, die zal de Heere gewisselijk in genade aannemen. Zulken die zo begeren, Heere, mag ik u kennen. In al de rijkdom van uw deugden. In de zelfovergave van de borg aan het kruis. In de storting van zijn bloed mag ik u zo kennen. Als de schuld overnemende borg. Omdat ik buiten hem geen leven heb, maar een eeuwig zielsverderf heb te wachten. Zulken zal de Heere voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Christus erkennen. Zulken. En laten wij nu in de week van voorbereiding met die vraag dan maar bezig zijn. Of dat ook onze zielsgesteldheid is. En van God vragen dat hij het zo wil doen zijn. Amen. Wij zingen uit Psalm 97, het zevende vers. Laten wij samen danken. Barmhartige en genadige God, wij danken uw grote en uw heilige naam voor wat u ons ook in dit morgenuur nog weer gegeven hebt. En laat het nu maar weerklank vinden in ons hart, Heere. Het zal tenslotte ook voor ons nodig zijn om dit te mogen weten en dit te mogen beleiden. Is het anders, dan is het niet goed. Waar gij door uw Heilige Geest begon te werken, daar komt het een keer zover, Heere, dat dit ook de belijdenis wordt en de begeerte om te mogen onderzoeken in uw tempel en om de lieflijkheid des Heren te mogen aanschouwen en om met name dat offer van uw Zoon te mogen leren kennen tot reiniging en tot vergeving. Heren, van die dingen spreekt ook het sacrament. En daarom, Heren, in de week van voorbereiding, laten onze gedachten daar dan maar heen gaan. En laten ieder dan ook maar eerlijk voor uw heilig aangezicht zichzelf beproeven. En zichzelf zijn eigen leven of haar eigen leven naast deze belijdenis van David leggen. En zien of er nou overeenstemming is. Geef uw zegen, Heere, en leid ons door uw geest. En hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het zevende vers. MUZIEK
Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.